Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast in deze aflevering is Christel de Laat, een Bourgondische Brabantse comedienne.
Dus ik sta daar en het was zo'n après-ski feestje en zij liep op van die krukken. Ik zeg, ja, zeker de hart van de berg afgegaan. En dan kwam ik wel 3 of 4 keer op terug met de vlam in de pijp en zo. Daar. Een beetje overmoedig werd ik op dat moment. En toen kwam op een gegeven moment een vriendin van haar en die tikt me op de schouder en die zegt, misschien moet je daarmee wel eens stoppen, zij heeft MS.
Christel begon met het spelen van typetjes op feesten en evenementen. Ze maakt radio en tv voor Omroep Brabant, was te zien in onder andere New Kids Nitro en Toren C en staat sinds een aantal jaar met avondvullende shows in theaters. Meestal in Brabant, maar ook daarbuiten. Voor de crewmembers is er ook nog een bonusaflevering waarin Christel nog een extra verhaal vertelt. Wil je ook toegang hebben tot de bonusafleveringen? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Christel de Laat. Hé, maar even naar dat begin dan. Want je zegt het heel vanzelfsprekend. Ik ben gewoon begonnen in een feesterij.
Ja.
Maar hoe begin je daar als typetje? Of wat voor shows doe je daar? Want mijn hoofd zegt gelijk, dat zijn best heftige klussen volgens mij.
Het is alleen maar heftig. Omdat, er stond een advertentie. Acteurs en actrices gevraagd. En ik dacht, ik had net 2 kinderen. Ik zat in een huwelijk waar ruk was. Dus ik dacht, oké, zou dat dan zijn? En het was hier in Schijndel. En het was heel dichtbij. En het was een hele goed aangeschreven feesterij. In die tijd 7 dagen in de week open. 7 dagen in de week feest. En daar kwam van de brandweermannen uit Naaldwijk tot Philips met al zijn buitenlandse gasten. Dus daar kwam echt alles.
Ja.
En ik werd aangenomen. Vond ik heel leuk. Maar toen bleek dat iedereen aangenomen werd. Het was een interne opleiding. Dus ik was heel gelukkig. Ik dacht, jee, ik kan iets. De shifting moest nog komen. Maar daar stond je met je neus op de mensen. En dan was je verkleed als een... ze hadden Breugeliaanse en middeleeuwse feesten. Dus echt erger dan daar kunnen wij je bijna niet voorstellen.
Wat moest je doen?
Ik was...
Schrijf even zo'n avond.
Nou, zo'n avond begon... ik stond aan de deur als gastvrouw. De keukenmeid van de Tunneke. En dan ontvangde je alle mensen. Hup, afvinken. Oh, wie ben de Gulli? Och, wat gezellig. Kom maar binnen. Gulli zit daar. Oké, veel plezier. Ik zie jullie zo. Gasten ontvangen. Dan deed je de opening. Hoi, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan iedereen even aan elkaar voorstellen. Want je moest natuurlijk een soort cohesie krijgen. Dat die groep een feest ging bouwen. Dus je stelde iedereen voor. En dan fileerde je even die groep. Dus daar was eigenlijk bijna een soort stand-up. Zonder dat je het in de gaten had. Nou, maar wel verkleed als typetje op klompen, boerinneke.
Ha, 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 ha. En stel je hebt daar de brandweermannen uit Naaldwijk zitten. Die hebben al in de bus gezeten van Naaldwijk naar Schijndel.
Ja.
Die hebben in de bus waarschijnlijk al een paar biertjes. Die hebben daar al een biertje. Ja. Dat is toch geen makkelijke groep als jij daar dan voor staat als typetje met... Hey, we gaan even de ontvangst. Die tetteren toch gewoon dwars door je heen.
Ik kreeg ze altijd wel stil. En toen bleek dat ik iets had waar werkte. Maar het was het rauwe werk. Het allerrauwste wat er is. Zo ben ik begonnen. Gewoon, inderdaad. Mijn allereerste ervaring in het Tunneke. Zal ik die vertellen? Dan zie je hoe rauw het was.
Ja, heel graag.
De allereerste ervaring in het Tunneke. Ik heb het in mijn eerste show ook verteld. Was, kijk, de eerste rol die je mocht doen was heks. En de heks die kwam altijd met de heksensoep. En de heksensoep, dan veranderde heel het Tunneke. Dan werd het donker. En dan kwamen er bliksemschichten. Want het was echt ook een heel thema ingericht, het Tunneke zelf. Dus, en ik stond daar verkleed. En ik had natuurlijk 12 weken een opleiding gehad. En we hadden een schminkcursus gehad. Dus echt, zoals je het voorstelt, Efteling niveau. Kinnen plakken, neuzen plakken, fratten maken, tanden zwart. Een puntmuts, een pruik op, een bult, een cape. En dan stonden daar. En we hadden ook stemmetjes gehad. Dus dan stonden verstopt achter een deur. En dan, als dat begon, die soep, dan kwam de muziek er keihard in. En in die muziek zat een cue. En ik wist, als die cue komt, dan moet ik naar binnen. En dan moest de deur opengooien. En dan hinkelde zo een beetje als heks naar de eerste tafel. Maar ja, mijn hartslag zat natuurlijk allemaal fontanel. Want ik vond het dood en doodang. En echt waar, het was de eerste keer. Dus ik hinkel zo naar de eerste tafel. Ik haal uit. Je had van die flashwatten, die gooide je dan in de kaars. En dan kwam er zo'n steekvlam. Dus ik haal uit. Kijk ik recht in de ogen van Harry van de Rietshop. En die zegt, ei de laat, werkte jij hier voort? Maar echt serieus. Echt. En toen dacht ik, help, ik ben gewoon herkenbaar. En toen besefte ik pas wat ik aan het doen was. Maar ja, ik moest door, hè. Ik moest heel dat tunneke nog door. En dit was nog een hele vriendelijke, hè? Heel laat werkte jij hier nog. Want als je bij de brandweermannen uit Lutjebroek kwam, dan kwam ik daar en dan dacht ik echt, nou, dan gaan we weer. Dus dan haalde uit. En dan was het, hey kut, kun jij ook neuken? En de eerste keren dat jou dat overkomt, dan denk je echt, oh, ik wil naar huis en ik wil dit nooit meer. Maar hoe langer dat je dat doet, hoe meer bagage dat je krijgt en hoe vaker dat je het of genegeert of gepareert het. Hey, kut, kunnen gaan neuken. Ja, maar wel niet met jou. Lelijk beest. En de rest van de tafel vindt dat dan leuk. Ja. Dus op een gegeven moment weet je of ik ga het gevecht niet aan of ik win het gevecht.
Ja.
Dus verbaal word je op een gegeven moment zo sterk dat je altijd wist, oké, kom maar op.
Ja.
Maar je wordt natuurlijk altijd gepakt op je uiterlijk. En ik ben natuurlijk een klein koddig vrouwke. En ik was toen nog iets breder als dit. Dus al snel ging heel mijn rugzak vol met hoe reageer ik op hoe ik eruit zie. Dus het is een ongelooflijk goede leerschool geweest. Want het maakt nou niet uit wat er gebeurt. 20 jaar evenementen. Als er op het podium iets gebeurt, het kan bij mij nooit fout.
Nee.
Nooit. Want als het fout gaat, dan denken mensen dat erbij hoort.
Ja.
Want ik reageer zo, dat ze denken, oh, dat was leuk. Dat was leuk dat jouw microfoon uitving. Oh, en hoe ga je dat op? Oh, dat vond ik leuk, hè, dat er in jouw show zit. Nee, dat zit niet in mijn show. Of de stroom die uitvalt. Oh, was grappig. Nee, dat is niet grappig. Alleen, ik heb het grappig gemaakt.
Ja.
Dus dat is het geluk.
Maar toch, Daar ben ik wel benieuwd naar. En ik ken het zelf ook. En ik weet het van anderen. Natuurlijk heb je allerlei reacties. Zeker als het op je uiterlijk is. Maar je hebt ook avonden dat er gewoon weer een opmerking komt. Of weer iets. En dat je denkt, mensen, ik ben aan het werk. En ik ben ook gewoon een mens. Hè? Op een gegeven moment houdt het.
Ja, dat snap ik. Maar dan kon ik toch, ik kan daar wel uitschakelen.
Ja?
Ja, ik heb het nooit als persoonlijk opgepakt. Nee, dat had ik niet. Ik had daarvoor al zoveel bagger opgeruimd. Nee, dat had ik niet meer. Daar was ik vrij, vrij immuun voor. En op een of andere manier straalde ik iets uit, waardoor ik heel grappig, koddig, meteen de humorkant had. Waardoor mensen ook meteen respect hadden. Dus ik heb maar heel weinig gehad dat mensen me naar hebben gepakt of vervelend.
Ja.
Want als de brandweer uit Lutjebroek zegt, kun je ook neuken, is dat helemaal niet persoonlijk bedoeld.
Nee,
dat wil ze helemaal niet.
Nee.
Maar ik heb bijna nooit gehad dat mensen naar, vervelend, grof waren tegen mij. Dus op een of andere manier heb ik iets, waar ze eerder gewoon bij men de grap opzoeken dan dat ze de hardheid opzoeken.
En is er nog een show uit die tijd of een groep uit die tijd? Als je nu in het theater, weet je, je zit van tevoren in de kleedkamer, dat je denkt, oh, wat fijn dat ik nu gewoon in een theater sta met nuchtere mensen en niet weer voor deze groep of voor op deze avond.
Nou, er is er wel één. Ja, er is er één. De ergste.
Ja.
De ergste die ik ooit heb gedaan, maar dat was niet meer in het tunneke. Dat was in mijn tijd daarna. Toen, ik ging ook als bushost. En had ik een pruikje op en mijn brilletje. En dan was ik de bushostess. Dus eigenlijk de reisleidster.
En dan, dus ik dan ga je mee in een bus en dan blijf je de hele tijd in character.
Precies.
Oh man.
Precies. Oh, ik heb daar ooit weekenden gedaan.
Echt?
Ja, 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 ja. En, maar die bushoster was maar anderhalf uur. Maar dat waren de zwaarste anderhalf uur uit mijn leven. Echt. Ik kom bij die bus aan. Dat was in het begin van mijn carrière. Dat ik in ieder geval bij het tunneke wegging. Ik kom bij die bus aan, alleen maar mannen. En dan weet ik al, oké. Vaak is het heel fijn als er vrouwen bij zijn, want dan zijn mannen anders. Dan worden ze nog een beetje in toom gehouden. Dit waren mannen van categorie 10, als ze tot 10 zijn. Dus ik kom daar, pruikje, brilletje, tasje. Ik zou een busbingo gaan doen. Leuk, gezellig. Ik kom, ik zie die mannen. En ik wist al gelijk, nou die busbingo die kan in mijn tas blijven zitten. Ik doe ze in de bus. De bus komt eraan. Toen bleek het zo'n feestbus te zijn. Dus niet gewoon mensen zitten twee aan twee aan twee aan twee. Zo in een rij met de, zeg maar, achter elkaar. Nee, dit was een bus waar mensen rond zaten. Dus ze keken naar elkaar. En daartussenin stonden twee van die grote palen. Waar je dan ook nog aan kon paaldansen. Dus ik dacht, nee! Ik stond echt helemaal alleen. In the middle of nowhere moest ik die mensen ophalen, ergens in het midden van het land. En gelukkig had ik een vrouwelijke buschauffeur. Dus ik dacht, oké, dat wordt mijn maatje, hè? Die vrouwelijke buschauffeur. Dus ik kwam naar boven toe. En, want ik moest dan een trapje naar boven, want zij zitten dan hoger. Zo'n bus is het. Dus nou, goedemiddag allemaal. Van harte welkom. Mijn naam is Wilma. Je mag het ook Wil zeggen. Ik ben jullie reisleider deze reis. Hoere, hoere, hoere. En toen dacht ik, oh nee, hoe ga ik dit nou doen? Dus, ik zeg, nee, die komen vandaag niet. Jullie zullen het toch met men moeten doen. En als ik iets onhygiënisch vind, is het dat. Dus het blijft allemaal heel netjes. En toen waren ze op zich rustig.
Okay.
Op een gegeven moment, de bier kwam tevoorschijn. En het werd minuut na minuut erger. Dus ik ben naar beneden toegelopen. Ik ben naast die buschauffeur gaan zitten. Ik zeg, ik ga niet meer naar boven. Ik ga echt niet meer naar boven toe. Dus vervolgens ben ik alleen maar door de microfoon ben ik dingen gaan zeggen. Want ik dacht, ik ga niet meer naar boven toe. Maar ja, ik was de hele tijd door die microfoon bezig. En op een gegeven moment denk ik, wat hoor ik toch? Er zit altijd ook er zitten verschillende schermen zaten er in die bus. Dus ze konden ook films kijken. En toen hadden ze dus gewoon een porno-DVD erin gestopt. Dus ik hoor ineens van boven, hoor ik allemaal geluiden. Dat ik denk, what the fuck? Dus ik ga zo naar boven toe. Ik kijk, grote beelden, allemaal porno in die bus. En toen heb ik gezegd tegen haar, als je het goed vindt, stop hier heel even. En toen ben ik uit de bus gestapt. Ik zeg, stop maar hier bij een benzinepomp. Ik ben gestopt. Ik ben gegaan. Ik ben echt gestopt. Ik ben uitgestapt. Ik heb mijn opdrachtgever gebeld. Ik zeg, kom met me halen. Ik sta ergens aan de A12, maar ik ga die bus niet meer in. Maar als ik dus in het theater sta, met een mooi lichtje erop, en met een lekker lichtplein, met een lekker geluidsman, dan denk ik, oh, wat ben ik blij dat ik dat soort klussen niet meer hoef te doen.
Dat kan ik wel even.
Maar dat was echt wel een van de ergste en de meest ordinaire en grove die ik ooit heb gezien. Maar de andere kant is natuurlijk wel dat het heel leuk is als er ineens mensen in de show zitten die ik niet verwacht, die me kennen van uit die evenementen.
Ja.
Want er zijn ook bedrijven waar ik gewoon 10 jaar lang weekenden mee wegging als reisleidster, samen met een collega. Dan waren we Bea en Betty. En Bea en Betty was een tweeling. En die boekten ons 10 jaar lang. Gingen wij met hun op pad. En we zijn naar Antwerpen geweest. 2 dagen, 1 overnachting en 2 dagen. We zijn in Rotterdam geweest. We zijn in Duitsland geweest. 10 jaar lang.
Oh, maar zo'n weekend is toch ook slopend als je gewoon de hele tijd in je rol moet.
Ja, ja, op een of andere manier.
Ik snap ook echt wel de lol ervan.
Ja,
maar
ja, het is wel slopend, maar het levert ook heel veel op.
Dat je denkt, ik wil even nu gewoon een kop koffie drinken als mezelf, zeg maar.
Ja, maar die momenten zoek je dan wel op.
Ja.
Weet je, je wordt ook heel erg eigen. Dus die rol die blijft ook heel erg eigen. Maar wat heel leuk is, wil ik even vertellen. Want nu sta ik dan in dat theater. En ik deed altijd als gimmick. Die mensen hadden altijd ook een speldag. En als ze drop meebrachten, dan konden ze extra punten scoren. Dat was een gimmick die ooit ontstaan is. Dus op een gegeven moment kwamen ze echt met zakken drop. Wij gingen ooit met emmers drop naar huis toe. Die bracht ik dan naar de voedselbank toe. Maar dat vond ik zo leuk. Maar nu is het dus regelmatig, Wouter, dat ik in een theater sta. En dan zijn er mensen
met drop.
Met een zak drop.
Wat goed.
Dus dat zijn dan weer de mooie momenten.
Ja, oh, dat is wel gek.
Ja. Zo is het ooit begonnen. En dit soort dingen zijn wel weer heel leuk om daar weer te ontmoeten. Want daar vond ik dan wel het leukste aan het evenementenvak, is je ontmoet heel veel mensen. Mm-hmm. En heel divers. En wat ik in het theater heel belangrijk vind, is de interactie opzoeken. Want ik wil die ontmoeting. Ik wil niet zenden. Ik wil die ontmoeting. En dat is af en toe ook heel ingewikkeld. Dan gebeuren er ook heel rare dingen. Maar ik wil ze wel.
Ja, maar dat is het gevaar met interactie.
Ja.
Dat je natuurlijk net iemand hebt en denkt, had ik niet moeten doen?
Ja, of, nou meer dat ik denk, oh Christel, oei. Da.
Ja, ik denk dat we dezelfde...
Ja, precies.
Heb je een voorbeeld van zo'n moment?
Ja. Nou ja, ik stond in Goorlen. En mijn vorige show kwam ik op in een tutu. En dan danste ik het Zwanenmeer, want dat had ik heel mijn leven al willen doen. En dan sta ik altijd in de coulissen. Jij kent dat vast. Ik ga altijd even 5 minuten van tevoren in de coulissen. En dan wil ik even de sfeer proeven van de zaal. Dus ik bliek altijd even zo door zo'n spleetje. Dat ik even zie, oh, rij 1 is wel heel oud. Of, oh, daar zit een leuk. Oh, dat is al gezellig. Ik proef even de zaal.
Ja.
Maar ik kijk in die zaal. Een gedoe. Een gedoe. Wat bleek nou? De kleine zaal en de grote zaal zaten alle twee vol. En er waren mensen van de kleine zaal de grote zaal ingelopen. Dus er waren veel te veel mensen. Maar die waren gewoon abuis. Die moesten in de andere zaal zijn. Dus ze liepen me van die vrijwilligers. Die kenden, hè? Die vrijwilligers. Die liepen allemaal te ridderen in die zaal. En er moesten mensen in en uit. En er moesten stoelen bijgezet worden. Chaos. Dus ik stond daar al een minuut of 7 te wachten. In die tutu. En ik dacht, ik wil nou echt wel voor het op. Kom op, jongens. Dus uiteindelijk, we gingen beginnen. Ik doe mijn tutu-dansje. Ik vertel wat dingen. En ik ga altijd even licht aan. Ik wil altijd even contact maken.
Zaallicht.
Zaallicht aan. Dus ik zeg, ik doe, Sebas, licht maar aan, even kennis maken. Dus ik kijk die zaal in. Het zag er hartstikke tof uit. Knijt eruit verkocht, volle bak. Maar ik zie ineens links, halverwege de zaal, zie ik 2 mensen boven iedereen uitkomen. Dus ik dacht, ja, maar come on. Die mensen hebben waarschijnlijk nog steeds geen stoel. Mijn voorstelling duurt 1 uur en 3 kwartier. Dus ik zeg, wacht even jongens. Mijn voorstelling duurt 1 uur en 3 kwartier. Sorry mensen, maar jullie kunnen niet heel de avond staan. Ik vind echt dat er even 2 stoelen moeten komen. 1 uur en 3 kwartier staan kan echt niet. En toen riep die man, nee, dat zal moeilijk gaan staan zonder benen. Toen bleken dat de invalide plaatsen te zijn die boven iedereen uitstaken. Maar die zat in een rolstoel omdat hij geen benen had. En toen dacht ik echt, oh, en heel die zaal, helemaal in shock. Ik ook. Maar ik zei gelijk, oh nee, dat klopt. En toen dacht ik, ik zei, oh nee, dan is het goed dat je er bovenuit steekt. En ik ging gewoon door. En na de voorstelling kwam die man naar mij toe gereden. Hij zei, ik vond het briljant. Eindelijk werden wij eens een keer benoemd, in plaats van altijd maar over het hoofd gezien worden. Want niemand durft bijna iets te zeggen over iemand die zonder benen in een rolstoel zit. Maar ik vergeet het nooit meer. Toen dacht ik wel, daar had ik misschien iets anders moeten doen. Maar uiteindelijk komt het goed.
Nou ja, en het leuke vind ik wel aan dit soort situaties, is dat als je het inderdaad gewoon benoemt voor wat het is met, dan gaat het inderdaad lastig.
Precies, punt.
Dan is het vaak ook al oké.
Okay. Ja, het was echt ongelooflijk. Ja, en ik heb wel ooit ook een enorme blunder met een BN'er meegemaakt, dat ik ook achteraf denk. Maar dat was gelukkig niet in de voorstelling, maar daarna. Ik was in Hees. De Pas in Hees. Superleuk theater, ook Goorle trouwens ook. En ik sta daar en ik was klaar. En ik ga altijd naar de foyer, want ik vind daar zitten mijn mensen. En die kopen een kaartje en mensen willen graag even op de foto of een praatje maken. Ik vind het wel het allerergste. Ik weet niet hoe jij dat vindt, Wouter. Maar ik vind naar de foyer gaan, vind ik erger dan optreden of wat dan ook. Dat je daar dan als weigen. Want ik vind toch op een podium sta ik als mezelf. Maar ik vertel daar precies wat ik wil vertellen. En de condities zijn goed. En ik heb erover nagedacht. En ik doe ook wel een stuk interactief altijd in de voorstelling. Maar in de foyer is net of dat je even komt halen of zo. En ik breng liever. Ik vind de foyer...
Ja. Nou ja, en het is inderdaad het fijne dat op het podium... Ik had in mijn vorige show ergens... zitten dat ik zo'n hekel heb aan een praatje maken. Want dat vind ik ook ongemakkelijk. Ja. Smalltalk, maar dat ik ook zeg, dit vind ik perfect. Hè? Ik praat en jullie je bek houden, topavond. Maar dan dus in de foyer vind ik het ook gezellig. En ik doe het wel. Maar dan heb ik ook het gevoel dat ik echt zo op zit en een pootje geef.
Oh, nou, ik vind een praatje maken niet erg. Maar ik heb altijd het idee dat ik daar kom. Zouden mensen kunnen zeggen hoe goed ik was. En dat vind ik heel vervelend. Ja. Het liefste doe ik gewoon... Ga ik zo een beetje via... Dat heb ik altijd gedaan. Met klussen ook in de evenementen. Ik ga altijd het liefste via de achterdeur weg. Ik hoef niet nog dat mensen allemaal zeggen... Oh, dat is heel leuk. Dat is helemaal goed. Oh, wat is heel leuk. Nou, dat is geweest.
Nee, ik heb een voordeel. Ik loop veel hard, ook voor Stichting Kika.
Ja.
En na mijn voorstelling collecteer ik voor Kika.
Oh, dus dat is fijn.
Dus ik heb iets wat helemaal met de voorstelling te maken.
Oh, dat is een goeie. Oh, die ga ik opschrijven, die ga ik onthouden.
Ga je ook mee in marathon lopen?
Nee. Daar is dit lichaam niet op gebouwd. Dit lichaam is vooral gebouwd om mooi te zijn en verder niks. Nee. Ik heb wel heel veel gedaan voor het KWF. Want ik heb 10 jaar lang bovenop de Alpe d'Huez gestaan. Om iedereen die binnen gefietst kwam binnen te roepen en het publiek bezig te houden. Van 6:30 tot 21:30.
Oh, dat is.
Ja, ik ben wel een marathonwerker, bedenk ik me nu. Ja. Ik kan weekenden weg in typetje. En wij stonden ook als Bea en Betty aan die finish. In een roze pakje. En we hebben zelfs een liedje gemaakt. En als je het even niet meer trekt, rij maar naar die roze vlek. Kijk, ik maak natuurlijk wel gebruik van hoe ik eruit zie.
Ja.
En dus ik heb dat 10 jaar lang heb ik alles voor het KWF toen gedaan.
Oh, wat goed.
Dus, maar dit vind ik een goed idee. Iets tussen... Ja, dat is wel... Dan heb je een handeling om iets te doen.
Ik heb een handeling en ik doe er iets mee waar ik ook echt achter sta... en wat ik belangrijk vind. Dus,
heel goed.
Het werkt heel veel. En het haalt voor mij heel erg het ongemak weg. Want als ik dan de foyer inga, dan is het voor mij is het ook vooral... Ja, ik kom ongemakkelijk met die bus schudden. Maar dat is mijn doel. En ondertussen maak ik ook een praatje. Ja. En het is voor mensen ook fijn, want die kunnen ook gewoon... over iets anders praten. Precies. Dan per se gelijk over de inhoud of wat.
Ja, ik heb het geluk in Brabant dat mensen me kennen van radio en tv. Dus ze beginnen bij mij heel vaak... Oh, ik vond het heel leuk afgelopen zaterdag. Wie had er nou gelijk? Wie geloofde jij? Dus ik heb wel snel een gesprek. Maar, om even terug te komen op in Hees. Nou ja, BN'er. Ik ben dus in Hees. Ik loop daar binnen. En het was heel erg. Er komt een man naar mij toe... superleuke man om te zien, groot. En die kijkt me aan en die zegt... ik ga zo weg, maar ik wilde even laten weten... ik vond het fantastisch. Ik had jou nog nooit gezien. En ik heb zo genoten, echt. Ja, ik wilde even mijn complimenten overbrengen. Het was echt heel erg goed. Heel erg gelachen en genoten. Dus ik kijk hem aan en ik zeg... oh, wacht even, wij kennen elkaar toch? Ik ken jou toch. Wij hebben toch vorig jaar... hebben wij toch voor de provincie die actie gedaan voor sporten. Jij bent toch... Wacht even. Die schaatser. Jij bent die schaatser. Waar heet Johnny Romme. Jij bent toch Johnny Romme? En hij kijkt me aan. Hij zegt... Nee, wij hebben nog nooit samen gewerkt. Ik ben ook niet Johnny Romme. Nee, maar van men aan, wij hebben elkaar nog nooit ontmoet. En hij loopt weg. En ik kijk hem na. En toen dacht ik, holy fuck. Dit was Ruud van Nistelrooy. Dit was geen schaatser. Dit was die hele bekende voetballer, Ruud van Nistelrooy. Dus ik... kon wel door een putje verdwijnen. Maar dit is een ding geworden in hun familie. Want de schoonzus van Ruud van Nistelrooy... die werkt in de Pas in Hees. En die, ik kwam dus die keer erop. Ik zei, oh, ik heb hier zo'n flater geslagen. Ruud van Nistelrooy. Ze zei, ja, dat weet ik. Iedere kerst komt dit verhaal nog naar boven toe. Iedere kerst hebben we het hier nog over. Dus ik dacht, dus Ruud, als je luistert, ik heb jou wel herkend. Toen je wegliep, maar ik heb hem wel herkend. Oei, vreselijk. Vreselijk. Maar ja, enfin, da. Dus de dingen die ik meemaak die misgaan, komen vaak wel door mijn eigen toedoen.
Ja, nou ja, dat je iemand niet direct herkent.
Nee, maar dat je tegen Ruud van Nistelrooy zegt dat hij Johnny Romme is, dat vind ik toch wel een dingetje. Echt waar. Oh, ja, vreselijk. Maar ja, het gebeurt. En blijkbaar ben ik nog een gimmick tijdens de kerst. Ah ja, enfin.
Ah ja. Want je zei ook al bij het begin, je zei, ja, wat er ook gebeurt, ik kan alles hebben. Of het nou met interactie is of met techniek. Wat zijn qua techniek dingen die bij jou heel erg mis zijn gegaan? Of dat je denkt, oké, uit welk laadje ga ik het nu weer trekken op dit?
Nee, ik heb een vast laadje. Dus als mijn geluid het niet doet, dan weet Sebas is mijn vaste technicus. Sebas weet dan, die komt gewoon naar voren toe. En die gaat achter mij staan. En maakt mij niet uit. Die doet mijn kleren omhoog. En ik sta dan recht voor de mensen. En hij is dan met dat kastje bezig. En soms gebeurt dat. Soms staat hij per ongeluk op mute. Of er is iets mis. Het gebeurde in mijn allereerste try-out. Serieus. Daar denk ik, daar lig ik niet. Ik stond met mijn allereerste try-out stond ik in de twee hondjes. In Hellevoetsluis. Ik kom op. Pababababom, ik kwam daar als politieagent op. Ik kom op, ik doe mijn ding. En eigenlijk meteen, pats, geluid weg. Maar ik ga natuurlijk, ja, het was mijn eerste try-out. Dus ik had had ik kastjes kunnen lenen. En het bleek gewoon niet goed genoeg te zijn wat ik had. Maar ja. Sebas komt van boven. Hij zit dan naar boven toe. Die komt. En ik had een wit scherm waarachter ik me omkleedde. Want ik kleed me meestal om op het podium. Omdat ik het contact wil houden. Nu doe ik het in de
coulissen. Een soort kamerscherm of zo?
Een kamerscherm. Ja. Had ik gemaakt met allemaal licht erop. Dus we hadden het wel geïntegreerd. Mm-hmm. Dus Sebas die loopt achter me. En die pakt gewoon dat kastje en die begint. En wat ik dan doe, is dat ik dan ga. Dus ik ga echt met mijn gezicht naar het publiek. Fijn, alsof ik het heerlijk vind dat er eindelijk weer eens iemand aan mijn lijf zit.
En dat kende je nog uit die bus met die pornoschermen.
Ja, dat geluid herkende ik nog enigszins. Maar in ieder geval, en dan gaat het publiek helemaal blauw. En die denken vervolgens dat het erbij hoort. En zo los ik het op. We hebben één keer gehad dat al het licht uitviel. Maar dan vraag ik op iemand op de eerste rij of ze een telefoon mag hebben. En dan zet ik de zaklamp aan en die zet ik op mijn gezicht. Ik denk, nou jongens, we wachten even tot het weer doet. In het donker vind ik ook fijn. Waar ik een keer in het donker mee heb. En dan verzin ik wel een verhaal. Of ik vraag of iemand een verhaal heeft uit het donker. Dus er is eigenlijk nog nooit iets gebeurd met mijn decor wat niet open ging of niet werkte. Want ik heb natuurlijk niet zo'n grandioos groot decor. Dus het is bij mij vooral het falen van het licht of het geluid. En dat gebeurt zelden, omdat ik nou eenmaal een technicus heb die alles check, 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 dubbel check doet. En als het gebeurt, dan hoort het erbij.
Ja. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ik heb wel meegemaakt dat je daar komt en dat je denkt, wacht even, dit theater is nog niet helemaal af. Dat had ik in Hank. En Hank was een cultureel centrum. Superleuk. Hartstikke leuke, enthousiaste mensen. Mooi gebouwd. Maar het was gewoon nog niet klaar. Er was geen zijdoek. Er waren geen coulissen. Er was niks. Het licht, dat deed het eigenlijk nog niet. Er moest op een iPadje aangezet worden. Ja, dat soort dingen wel. En dat je dan iemand met zijn vingerbed aan- en uitknopje moet zetten van het zaallicht. Kende dat? Ja. En ik werk veel met zaallicht. Dus dan moet ik iemand bij het aan- en uitknopje hebben. En ja, ik niks ten nadele van vrijwilligers in theaters. Maar dan hebben ze één ding, één taak. Het aan- en uitknopje van het zaallicht. En dat hebben ze dan één keer gedaan. En dan denken ze, oh, nou ben ik klaar. En dan gaan ze. Maar in mijn show wil ik een paar keer zaallicht hebben. Dus dan moet er weer bijna gebeld worden. Harry, het zaallicht moet weer aan. Ja, zij vraagt alweer om het zaallicht. Kunnen jij het zaallicht even aankomen doen, Harry? Dan moet Harry weer ergens vandaan getrokken worden om dat knopje van het zaallicht aan te doen. Dat soort dingen. Echt. Dan denk ik wel. Het was in die bus nog niet zo slecht met die porno.
Dat is echt.
En ik vind die vrijwilligers fantastisch. Maar sommigen gaan heel ver in hun vrijwilligers. Ik heb er ooit één gehad. Die kwam ons zelfs achterna, want die had ons een restaurant aan. Ik ga altijd eten voor de voorstelling. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Wij doen ook een ranking. Dus wij hebben nou een ranking van welk restaurant is het beste. Dus qua eten geven wij nou punten aan het restaurant. Dat vinden wij leuk. Maar wij waren ik ga niet zeggen wat het was van een wietje. Nee, ik ga het niet zeggen.
Ergens in Brabant.
Ergens? Nee, het was buiten Brabant. Want ik heb ook veel buiten Brabant nog opgetreden. En die vrouw was heel enthousiast. Oh, die kwam ook het heel. Liep als een soort zwaankleef aan achter me aan. Echt waar. En alles. Oh, ik zat even meelopen naar de kleedkamer. Ik zei, oh, dat is goed. Oh, en dan kunt u hier als ze wil douchen en daar is het toilet. En ze bleef maar. En ze bleef maar in de buurt. En ik dacht, oké. Ik zeg, goh, misschien weet jij hier een lekker iets om te eten. Ja, we hebben hier een heel lekkere Thai. En dan moet je zo lopen, zus en zo. En dan kom je bij die Thai. Heel lekker. Dus wij naar die Thai. En we hadden echt wel heel veel plezier om... Zij ging beyond.
Ja.
Zoals Harry niet bij zijn knopje stond van het licht. Zo was zij als een schaduw overal. Dus wij zitten te eten. We hebben het natuurlijk nog over haar. Tuurlijk. Heb je het er als crew ook over. En wij zitten te eten. En ineens, wie komt daar binnenlopen? Zij komt binnenlopen. Hoi, ik dacht ik kom even kijken of het eten wel lekker genoeg is. En weten jullie de weg wel terug? Want ik pak hier buiten wel even een drankje. En dan neem ik jullie dadelijk weer lekker mee terug naar het theater toe. En wij dachten echt, we komen niet. Zij kwam gewoon in het restaurant om te vragen of het eten wel lekker genoeg was. En ze ging buiten wachten om ons weer mee terug te nemen naar het theater. En het was een schattig, schattig lieve vrouw. Maar het hoeft niet zo van men. Nee.
Dit is ook gewoon bijna stalken.
Zo voelde het ook. Maar ik dacht echt, dadelijk zit ze in de auto als we terugrijden. En gaat ze naar huis mee. Dadelijk raken we ze niet meer kwijt. Echt. Hij dacht echt, oh. Maar wel hulde aan al die vrijwilligers en aan al die gastvrouwen die er wel zijn.
Oh, absoluut. Ja.
Want in heel veel theaters is het niet meer. In heel veel theaters is niemand meer backstage. Je merkt echt wel dat daar een verschil zit, vind ik. En ik vind het wel leuk als er zo iemand is die zich heel serieus neemt zelf. Maar soms nemen ze zich iets te serieus.
Ja, de middenweg tussen zo'n vrouw en zo'n Harry, dat is perfect.
Dat is perfect. En die zijn er.
Oh ja.
Er zijn er, want er stond er en ze is er niet meer. In Bergen op Zoom had je José van de Foyer en die was fantastisch.
Goeie naam ook.
Ja, José van de Foyer. Hoe goed kan het? En die was echt geweldig. Maar er zijn heel veel leuke en geweldige, maar er zijn er ook best veel die heel heftig zijn.
Ik heb laatst een medelijden gehad. Ik speelde in Bergen op Zoom. Maar dat was in de zomer, dus dan een voorstelling buiten in de tuin. En ik was in mijn eentje. En omdat het buiten was, er was ook niks aan techniek. Dus ik was ook gewoon zonder technicus. Dat, ja,
ja.
Geluid aan en aan het einde uit.
En dat was het.
Het was er dus ook één vrouw die zei, oh ja, we willen voor de artiesten voor je, dus als je wat wil hebben. Ik zei, joh, ik vind het heel lief, maar één kop koffie en een glas water zo voor op het...
Nee, oh nee, ik zeg altijd, doe met een friet speciaal, frikandel speciaal, kroketje, berenklauw.
En die
nee,
vrouw heeft de hele avond in de foyer gezeten, een beetje stories en privés lezen. Dat ik echt, moet ik nog naar binnen lopen om toch nog maar iets te drinken te halen, want anders heeft ze niks te doen.
Oh ja, maar dat vind ik dan heel schattig en heel lief. Ja, dat vind ik echt heel tof.
Oh, het was fantastisch, maar wel ik dacht zo, oh maar...
Ja, ja.
Ik ga niet de hele avond in de foyer.
Nee, dat snap ik. Hoi, ik kom even bij jou zitten, gezellig. Nee, ik zeg altijd, kom gewoon lekker binnen zitten. Ga je niet ergens opsluiten in die foyer, zoek een plekje, ga lekker zitten. Denk dan al, doe dat dan gewoon.
Ja.
Maar het is fantastisch. Ik vind het wel mooi, want ik kom natuurlijk ook. Ik sta in, vooral in Brabant, in alle grote zalen. Maar ik ga ook nog gewoon naar de culturele centrums. Want dat vind ik heel tof, ja, en heel leuk. En voor mijn technicus is het soms heel erg behelpen. Want dan staat er iemand bij die eigenlijk niet weet wat hij doet. En dat je denkt, oh, iemand van 80 die dan mee de trappen op moet om de lampen erin te hangen. Jij zit op mijn briefje te kijken. Ja, ja. Voor de mensen die alleen maar luisteren naar de podcast en die niet kijken. Ik heb hier namelijk een briefje liggen. Want ik had natuurlijk wel bedacht, ja, maar het, waar moet ik het allemaal over hebben?
Ik zit ook vooral te kijken, omdat ik zie gewoon een rijtje namen. Als dit een album was op Spotify, zou ik elke track apart aan willen zetten. Gewoon alleen al, ik ga sowieso gewoon vragen naar oma Stoma in Arnhem.
Ja, dat, die heb je gelezen.
En ik zag, daarom zat ik te kijken en moest ik net ook op een Ruud van Nistelrooy lachen, want ik had de naam Ruud van Nistelrooy al zien staan.
Ja, weet je, ik dacht, ik moet wel een beetje voorbereiden. Ja,
je hebt helemaal gelijk, perfect. Maar ik zag ook technicus staan, dus daarom dacht ik,
Want
dat is inderdaad zeker in de kleine
centrum. Nou, wat ik over technicus wilde zeggen, ja, over flaters gesproken. Kijk, Sebas is briljant. Ik heb, Sebas doet core business, die doet het meeste. En Nick op dit moment is de tweede technicus die zeg maar 3 keer per maand meegaat en de rest doet Sebas. Maar Sebas kan ook wel zijn steek laten vallen, want ik dacht, die mag er ook in. Ik krijg op een gegeven moment een telefoontje van Sebas. Sebas is er altijd om 2 uur. Die bouwt op. En dan ben ik er zo rond 1:55 soundchecken, eten, een kopje koffie en dan spelen.
Ja.
Dus ik krijg op een gegeven moment een penibel Sebasje aan de telefoon. Hoi Christel. 2 uur. Ik ben er. Ik ben in Deurne. Bij Antwerpen. En ik moest, zie ik nou, in Deurne in achter Helmond zijn. Die was dus, die had gewoon ingevuld cultureel centrum Deurne. En hij doet alles via Waze of via Google. En hij had gewoon in cultureel centrum Deurne. En dat had hij ingevoerd. Dus, en hij moest naar het zuiden toe. Want hij komt uit Rotterdam. Dus hij rijdt. En op een gegeven moment dacht ik wel, goh, ik ga wel heel erg richting België. Zat hij dus echt in Deurne bij Antwerpen. Terwijl hij in Deurne achter Helmond moest zijn. Echt, jongen. Klassieke fout. Is hem 1 keer gebeurd.
En qua rijafstand vanaf Rotterdam is dat ongeveer allebei 1 uur. Dus precies. Ik kan me voorstellen dat er geen enkele alarmbel afgaat.
Had niks wat hij dacht, die gaat mis. Want hij ging heel lang Breda. En toen dacht hij, oh, ik ga een stuk richting Eindhoven. Ook zo binnendoor naar Eindhoven. En ineens stond hij Deurne naar Antwerpen. Ja, over blunders gesproken. Deurne naar Antwerpen. En jij wilde weten, oma Stoma.
Ja, oma Stoma klinkt, ik ben benieuwd.
Nou, ik heb in mijn show zit een stuk over, ik ben oma geworden. Dus mijn show, de rode draad is het oma zijn. En wat bijzonder is, als je oma wordt, krijg je een bijvoegsel. Ik had vroeger oma, die heette grote oma en kleine oma. Mijn kinderen hadden oma Lies en oma Laika. Maar die oma heette geen Laika, zo heette haar hond. En zo hebben heel veel oma's krijgen een bijvoegsel. Dus ik vraag altijd aan mensen in de zaal, goh, zijn er hier oma's met bijvoegsels? En heel vaak hebben oma Kip of oma Eindhoven of oma Efteling. En ineens, ik was in Arnhem in het Posttheater. En daar komt uit, luid en duidelijk, oma Stoma! En de zaal kwam niet. Ik gebruik hem nou. Hij zit nu vast in mijn show. Dus als diegene luistert, dank je wel. Hij zit nu vast in de show. Die riep, oma Stoma. En toen dacht ik, hoe mooi.
Jee.
Hoe mooi. De kinderen, zo mooi zijn kinderen dus. Die noemen gewoon wat ze zien. Wat ze zien is what you get. Ook hij dacht, er is gaan lekken in de voorstelling. Nou, en zo.
Ik was gewoon benieuwd naar het verhaal. Ik vind hierbij ook wel weer het leuke. Net als bij die mensen zonder benen. Dat dus vaak dat mensen met een beperking of waar iets mee is, dat juist als je dat gewoon behandelt voor wat het is,
precies,
in plaats van heel erg angst.
Voilà.
Oh, ja, er zijn nou eenmaal mensen met een stoma en die heten dan oma Stoma, ja.
Precies. En nu ik dat weet, ik ga het ook niet meer uit de weg. Ik heb een keer gehad dat er iemand in een bed, die kwam. Ja, die lag in een bed. Goh, die zei, komt altijd, vind je dat vervelend? Nee, helemaal niet. Dus als ik dan interactief ga, negeer ik er niet. Zeg ik, oh, wat ben ik jaloers op jou. Jij kunt lekker heel de voorstelling liggen. Zie je daar, ze hebben haar eigen bed meegenomen. Klaar. De cat is out of the bag. Het is niet meer raar. Het is niet meer vreemd. Benoem gewoon wat je ziet.
Ja.
Als mensen daar wat meer zouden doen.
Maar heb je er ook wel eens de plank mee misgeslagen? Want het kan natuurlijk dat je net de verkeerde aanslaat.
Oh.
En niet bewust, maar dat je gewoon denkt, dit wordt hem. En...
Maar dat was wel nog uit mijn evenemententijd. Dat je dan denkt, oh, ik benoem gewoon alles en ik maak er een grap van. Ken je dat? Dat je overmoedig bent. En dat je denkt, oh, ik benoem gewoon alles, ik maak er een grap van. Dus het was in het wintersportseizoen. En ik moest op een feestje werken in de Vrije Teugel. En dat waren echt allemaal van die rukzaaltjes. Dus ik sta daar en het was zo'n après-ski feestje. En zij liep op van die krukken. Ik zeg, ja, zeker de hart van de berg afgegaan. En dan kwam ik wel 3 of 4 keer op terug met de vlam in de pijp. En zo, daar. Een beetje overmoedig werd ik op dat moment. En toen kwam op een gegeven moment een vriendin van haar en die tikt me op de schouder en die zegt, misschien moet je daarmee wel eens stoppen, zij heeft MS. Ja, dat was inderdaad beter om niet te zeggen. Maar, en dan durfde bijna de zaal niet meer in. En dan denkt ze, oh. Maar weet je wat het is, Wouter? Zo heb ik het geleerd. Door fouten te maken. Ja. Wie heeft niet ooit de fout gemaakt? Ik wel aan de deur als gastvrouw bij het Tunneke. De deur open gooien. En zeggen, nou mevrouw, komt u maar binnen. En dan was het een man. Of, hoe lang moet jij nog? En dan was ze niet zwanger. Dus al die klassiekers heb ik gemaakt. Al die fouten. Maar door ze fouten te doen, doen ze nooit meer.
Nee, vragen naar zwangerschappen doe ik echt alleen vanaf een buik die zegt 35 weken, zet maar vast handdoeken en
water klaar. Al op het moment dat ik zeg, altijd is kortjakje, ik kan het kindje halen als je wilt, dan durf ik te zeggen dat ze zwanger zijn. Maar ik durf het niet meer te doen. Nee. ik weiger me nog aan mannen en vrouwen, zwangerschappen, krukken. Ik doe het niet meer. Maar ik stond eergisteren in Dongen. En daar zat een man zonder benen op rij 1. En ik moest hem toevallig de groeten doen. Want ik kreeg een appje. Ik werk met app. Mensen mogen apps sturen in mijn voorstelling. En die beantwoord ik dan in de voorstelling. Oh, goed. En zo zoek ik interactie op. Dus, en iemand had een app gestuurd. Goh, mijn neef zit in de zaal. Wilde hem even de groeten doen. Hij had geen benen. Maar altijd hard gewerkt. Is net afgekeurd. Nou, dat mag. Iedereen mag alles vragen. Ik geef overal antwoord op. Van de meest intieme vragen, als ik het blokje doe, zijn er nog vragen over, vertel ik alles. Dus dan, maar dan, hij zat er en ik zeg, oh wacht, ik heb hier een bericht voor iemand. Oh, dat moet jij zijn, want het is voor iemand zonder benen. En dan ben jij, punt.
Ja.
Dus dat wel. Maar ach ja.
En als mensen zo alles mogen appen en vragen, daar zitten dan toch ook dingen tussen dat je denkt,
ik lees ze allemaal op.
Wat is het raarste of het gênantste wat je...
Nou,
misschien is dat niet het goede woord.
Nee, de meest impertinente vragen zijn natuurlijk de seksueel getinte vragen. En dan ga je ook een Satisfyer Pro 2. Dat soort dingen. Maar het leuke van die vragen is, ik lees ze allemaal voor. En ik ben nogal met de mimiek. En meestal geeft mijn gezicht dan al aan welke kant het op gaat. En voor de zaal kun je het altijd omdraaien naar een leuk moment.
Ja.
Want dan denk ik, ja nee, ik heb nog de oude. En weg. Snap je? Dus,
ja.
En ze mogen alles vragen.
En is dat ook iets wat je... Nee, laat ik het anders zeggen. Zou je dit zonder al je ervaring en voorkennis uit 20 jaar evenementen ook durven? Of heb je nu dat je denkt, joh, ik heb alles al gezien en gedaan. App maar een enter.
Ik weet het niet. Ik weet niet of ik het gedurfd zou hebben. Ik denk het niet. Maar ik heb in die 20 jaar alles meegemaakt wat er mee te maken is. Dus ze mogen mij alles vragen.
Ja.
Nee, ik heb overal een antwoord op. En het is ook niet bedacht. Ik lees de appjes ook niet van tevoren. Want dan vind ik het een toneelstukje worden. Dat stukje in de show moet echt actie-reactie zijn. Dus ik heb 2 stukken en dan pak ik de... Nou, daar gaan we dan. En dan pak ik de app en dan lees ik hem voor en denk ik, nou... En er zitten soms ook pareltjes tussen. Weet je wel, vrouwen die heel onzeker zijn over hoe ze eruit zien. Die dan zeggen, oh, kan dat jij zo zelfverzekerd bent? En dan kan ik zeggen, maar dat was ik ook niet. Ik ben ook een heel bang introvert vogeltje geweest. Alleen, daar kun je omdraaien. Tik tegen de microfoon. Uiteindelijk kun je... Ik heb daar om kunnen draaien. Dus dan af en toe kan ik ze ook iets meegeven. En denk, dus het is vaak hilarisch. Ik kan ze soms wel meegeven. Het is openhartig en het is niet ingestudeerd. Nee. En dat past bij mij. Ik wil niet alles uitgekoud hebben.
Nee, dat vind ik wel tof. Ik was vorige week bij Jimmy Carr, een geweldige Engelse comedian.
Ja.
En die heeft ook aan het einde een blokje zitten met nou, stuur maar vragen,
nee,
stuur je jokes.
Daar heeft hij van men gejat, want ik doe het al 3-4 jaar.
Precies, dat kan niet anders. Maar daar is wel, daar zitten grappen in die zijn zodanig goed geformuleerd.
Oh, ja. Yeah.
Dat ik aan alles voel, dit is niet iemand uit de zaal die een mop goed heeft onthouden. En na iedere 4-5 zit er wel een vraag waaruit interactie met iemand uit de zaal volgt. Zodat je voelt, oh, maar dit is echt en dit is nu.
Nou, ik laat de mensen...
Alle kanten, dit is niet...
Oh nee, ik heb daar opgelost. Ik laat mensen, ik noem de naam op en dan laat ik ze even geluid maken. Dus dan weet ook iedereen, oh, want er zitten soms dingen bij. En natuurlijk, ik doe dit nu al voor het derde jaar. Want ik had mijn vorige show heette, zijn er nog vragen over? En daarom dacht ik, dat is leuk als ze een vraag kunnen stellen.
Ja.
Dus toen had ik een kaart, konden mensen opschrijven. Die gingen in een doos. Maar nu, toen kwam corona. En dan mag je dat fysieke contact niet. Dus toen hebben we het omgebouwd naar een 06-nummer. Dus nu krijgen de mensen, als ze binnenkomen in het theater, krijgen ze de kaart al. En dan kunnen ze dus in die 3 kwartier van tevoren dat ze er zijn, kunnen ze een vraag appen. Ik maak die vragen niet open. Ik heb de telefoon ook niet. Die ligt in mijn kleedkamer. Ik maak hem niet open. En ik maak ze pas open op het moment dat ik op het podium zit. Maar dan heb je altijd dat het echt is. En natuurlijk zitten er vragen bij die terugkomen. Tuurlijk. En die worden steeds geslepener. En dan lijkt het inderdaad misschien wel alsof het...
En wat is de meest gestelde vraag?
Nee, niet de meest gestelde, maar die regelmaat. Waar verdiende jij op zo'n avond? En dan leg ik precies uit hoe het zit en waar allemaal geld naartoe moet en wat er dan overblijft. En dat is voor het een vrij snel goed antwoord, omdat die vaker komt.
Ja.
Maar het is nooit... we hebben er wel over gedacht. Moeten we een paar echt goede grappen erin stoppen? Maar toen zei ik van ja, maar dan is het niet meer wat ik wil.
Nee.
Want dan kan ik net zo goed gewoon doorgaan met mijn show. Oh, ik zag jou weer naar mijn papier kijken. Ik zie het gewoon, Wouter.
Ja, maar het zijn allemaal goede dingen.
Wil je zelf mijn briefje hebben?
Nee, absoluut niet.
Wouter durft nou nergens meer naartoe te kijken. Nee.
En dit is ook, kijk, de reden dat ik af en toe naar een briefje kijk, is dat ik soms denk, oké, ga ik nu een vraag stellen naar iets? Of ga ik een vraag stellen waarvan ik vermoed dat er iets van het briefje als antwoord kan komen?
Je kunt wel over vreemde plekken waar je ooit een voorstelling hebt gedaan.
Oh,
dat kunnen we natuurlijk wel doen.
Ja.
Want daar wil ik wel iets over zeggen. Want... Kijk, natuurlijk zijn er vreemde plekken. Ik kom in culturele centrums die nog niet af zijn. Ik kom in zaaltjes waar ik laatst was. En prachtig mooi nieuw in een kerk gebouwd. En ik kom en Sebastian gezicht. Ik zie aan Sebastian gezicht al hoe het gegaan is met de opbouw. Dus hij komt naar buiten. Hij pakt een sigaretje. Nou, Christel. Succes, hè? Ik zeg niet meer dan vloer. Dus ik loop naar binnen. Ik doe het achterdoek open. Ik loop de vloer op. Beton, witte vloer. Met op die vloer allemaal stickers, grote tape, wit. Met daarop bed, kast. Heel die vloer zat volgeplakt met witte tape. Ik zeg, ik weet niet hoe jij speelt, maar ik moet een balletvloer hebben. Ik moet een zwarte vloer hebben. Ja. Want anders werkt heel mijn licht niet. Dus ik zeg, oh jongens, waar is de zwarte vloer? Ja, het geld was op. Ik zeg, pardon? Ik kom in de kleedkamer, daar hangen de duurste kranen van Dyson. Daar je handen kunt wassen en kunt drogen. Elektronische doortrekdingen. En het geld is op voor een vloer. Ja, de gemeente wil geen geld meer geven. Dus wij hebben alleen deze witte betonnen vloer. Ik zeg, maar ik kan zo toch niet spelen? Nee, zei Sebastian, had ik al gezegd dat we weg zouden gaan. Dus ik zeg, nee, we gaan niet weg, want ik speel altijd, want ik ga nooit weg. Zeg maar, die stickers moeten eraf. Helemaal over de zeik, want die voorstelling zou een dag daarna komen. En dan wisten ze helemaal de plaatsen niet meer. Ik zei, ja jongens, maar ik speel niet met een witte vloer met allemaal witte stickers erop. Nou, die hebben ze er allemaal afgehaald, maar dat vind ik echt... Die mensen snappen dan niet dat heel je show 50% misschien wel mist van het visuele.
Ja.
Maar goed, dat was allemaal nog goed te doen. Ik heb op podium gestaan omdat er verbouwd werd dat je in een soort poppenkast stond waar decor niet kon. En er stond als een soort poppenkast katrijntjes stonden daar te spelen. Maar ik ben ook ooit zo ijdel geweest om... ik kreeg een aanvraag of ik mijn show wilde komen doen in Duitsland. Ik dacht, was in het tweede jaar dat ik speelde. Nou, dat is leuk dat ze mij in Duitsland willen. En dat was een hotel in Winterberg. Dus ik zeg, ja, ik wil best wel komen, maar dat kost best wel wat, want ik moet komen met mijn dien. Nee, maar wij zorgen voor hotelkamers en je wordt in de watten gelegd. En wij hebben hier alles.
En zou je daar spelen voor Nederlanders? Of
voor Nederlanders. Ja. Nee, nou, nee, ik ben niet auf Deutsch. Nee, ik ben echt op zijn... Ik ben al op zijn Brabants. Dat is al niet echt Nederlands. Laat staan dat ik dan ook nog op zijn Duits moet. Dus ik kom daar en ik had van tevoren, ik denk wel 15 keer gebeld met diegene. En nee, maar we hebben hier een podium en we hebben licht, want wij doen ook heel veel dinnershows hier. En dus ik met Sebastian, ja Christel, we moeten dit niet doen, want we weten niet waar we terechtkomen. Ik zeg, Sebas, dit komt goed. Want ze hebben dinnershows en er is een podium en er is licht en er is alles. En ik kom daar aan. Ik had toen nog een pianist bij, dus die kwam ook aan. En Sebas komt naar buiten toe en die pakt zijn sigaretje weer. En die zegt, ik zeg niks, maar er is geen podium. Dus ik ga naar binnen toe, echt Wouter. Dat was een zaal, prachtig mooi hotel. Echt schitterend. Hotelkamers, niet normaal. Prachtig hotel, met allemaal Nederlanders. Echt zo'n Nederlands hotel. Maar die hadden een zaal in een L-vorm. En dan hadden ze midden in die L een klein zaaltje nog eraan. En in de hoek van die L moest ik dan staan. En ze hadden inderdaad wel wat lampjes, maar het was niks. En dan moest ik in die hoek staan. Maar in die hoek stond dan een camera erop. En dan werd ik geprojecteerd.
Nee.
Serieus. Oh. Ik werd geprojecteerd. Achter in die ellen konden mensen dan op een scherm kijken naar men. Maar voor men zat een triootje te spelen. Dus die moesten ook in die L staan. En mijn pianist moest met zijn piano ook in die hoek van de L staan. Dus ik begin daar te spelen. En ja, mensen hadden niet eens in de gaten dat ik begonnen was. Ik ben... Nou, echt, dan sterfde echt. Echt. En er zaten een paar mensen voor men. Er stonden 4 tafeltjes, denk ik, voor men. En iedereen zat ook te eten, want het was een dinnershow. Dus je hoorde ook constant klik. En er werd gewoon bier rondgebracht. En mensen liepen gewoon voor men langs om het eten uit te serveren. En op een gegeven moment, echt richting het einde van de show. Ik was al 100 keer doodgegaan. Mijn pianist zit te speulen. Nee, stopt hij met speulen? Ik denk, waarom stopt hij? Was er een man uit het publiek, want er was geen podium, het was gelijkvloers, die was naar mijn pianist gelopen op zijn schouder. Hey, stop eens even met speulen. Ik ken jou toch? Ik heb het toch vaker... Midden in de show. Maar er was geen podium, dus hij loopt er gewoon naartoe en die stopt. En ik... Oh. En toen heb ik voor mezelf voorgenomen. En heb ik ook aan Sebas beloofd, mijn technicus, dit doen we nooit meer. Nooit meer.
Oh, maar had je toen ook niet dat je dacht, ja, maar dit is nou juist waarom ik in theater sta en niet meer op evenementen?
Nee, want ik doe nog steeds evenementen, omdat ik dat gevoel ook nog steeds wil houden. Alleen in plaats van, ik nu presenteer...
Dit is namelijk mijn schrikbeeld, wat ik heb als iemand zegt, ik werk als animatieacteur op evenementen. Dan denk ik,
Ja, het was... Kijk, het probleem was nu, ik was er niet op voorbereid. Op het moment dat jij op een evenement staat te werken, dan ben je erop voorbereid. Dus dan weet je, dan sta je daar met het idee, alles kan gebeuren. Dat had ik daar ook moeten doen. Het was. En die mensen hadden heel veel betaald. En dat vind ik dan ook gênant. Want dan vraag je een bepaald bedrag en je wil klassen afleveren.
Ja.
En je weet gewoon, ik sta hier, zeg maar van 0 tot 10, sta ik hier een 5 weg te geven. Terwijl ze betalen voor een 9. En daar heb ik moeite mee.
Dat
was het enige nadeel van in het theater staan. Vroeger op evenementen wist ik, ik word geboekt. Ik kost aardig wat. Maar als mijn opdrachtgever tevreden is, dikke prima. Maar nu, als ik in een zaal sta van 800 man, dan heb ik soms het gevoel dat er 800 opdrachtgevers zitten. En die schakel, Die vind ik af en toe nog moeilijk. Ja. Ik voel me zo verantwoordelijk om die mensen waar voor de geld te geven. Want die betalen 20 euro. En die 20 euro kunnen ze ook aan iets anders uitgeven. En daar vind ik voor mij de enige uitdaging nog om daar wat ontspannender in te worden.
Grappig, dat je inderdaad zegt, dan zijn het 800 opdrachtgevers. Hoe ga jij ermee om? Want ook al gaan de shows hartstikke lekker, zitten ze vol. Jij zou ook een avond hebben dat er 800 man zit, waarvan er 795 hard zitten te lachen. Ja. Maar een paar die je net wel kan zien of die je ziet als het zaallicht aangaat, die zitten te kijken en denken, nou,
daar ben ik slecht in hoor, daar ga ik slecht op. Ik ga daar heel slecht op. Ik heb toch het idee dat ik dan dubbel zo hard moet werken. Want ik ga jou zover krijgen dat jij minimaal een keer een glimlach hebt gehad. Ja, ik ga slecht op mensen die... ik heb het, ja, daar ga ik slecht op.
Ja.
En dan stopt de show. En dan ben ik achter en dan zie ik Sebastian. Het was ruk. Het was gewoon ruk. Het was een rukshow. Het was helemaal niks. Waarom lukte het niet? En dan zegt hij... Christel, zaten wij in dezelfde show. Want het was een hele goeie. En de mensen vonden het fantastisch. Ik zei, dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar. Ik zei, Christel, om mij heen mensen uit de plaat. Ik zei, het ging ruk. Het ging helemaal niet goed. Maar dat komt dan omdat ik net die drie zie zitten. Ja. En ja, daar ga ik slecht op. Ik heb het één keer gehad in een hele zaal. Ik heb één keer zo'n zaal gehad. Oh, ik kom daar... Buiten Brabant. Dus als ik dan opkom, dan zien mensen die kijken al als een soort hert in de koplampen. Hoe de fuck is Christel de Laat? Oh, ziet zij er zo uit? Op de poster leek ze anders. Ja, ik zie er op een poster anders uit. Maar daar heb ik buiten Brabant nou eenmaal. En meestal vind ik het ook wel lekker, want dan kan ik er echt nog voor werken. En dan gaan ze mee in het verhaal. Totdat ik kwam. Ik ga niet zeggen wat het was, toch? Het is een beetje stom.
Voor mij, je mag het zeggen als je... Welke provincie?
Flevoland.
Oké.
Flevoland. En
Oké, er zijn nog twee mogelijke theaters. Oké, Kaf Almere of Agora Lelystad.
Dan is het niet Lely. Dan is het niet. Oh, wacht. Oh, ik zit in de verkeerde provincie. Nee, want het was niet Lelystad.
Het was ergens. Het maakt
het
niet
was
uit.
Ergens, het was ergens. Wel in die hoek. Ik zal het zo zeggen. Ik had de avond ervoor in Harderwijk gestaan. En het was ongeveer 20 kilometer rijden. Daar.
Ja.
Dus ik kom daar op. En in de kleine zaal. Want natuurlijk, buiten Brabant zat ik in de kleine zalen. Ik kom daar op. Die mensen, die hebben allemaal, voor mijn gevoel, hè, allemaal heel de voorstelling. En Sebastian voelde het ook zo. Hebben gewoon zo zitten kijken, strak gezist, armen over elkaar. Ja, voor men doen nul reactie. Nul. Maar echt nul.
Hey, yeah.
En dan staat het zweet op hun rug. En dan gaat het nog harder werken en nog harder. En ik had mijn eigen te schompes gewerkt. En voor mijn gevoel... nul reactie. En toen was het klaar. En toen kwam de directeur. Oh, ik heb zo genoten. Superleuk. Ik zou het heel erg op prijs stellen als je nog even de foyer in komt. Ik zeg, maar wacht even. Die mensen hebben nul gereageerd. Nul. Waar moet ik in die foyer? Ja, maar ik zou het echt heel erg op prijs stellen. Dat doe je dan. Want je wilt zo'n theaterdirecteur tegemoet komen. Wouter, ik kom in de foyer... Die mensen komen allemaal naar me toe. Wauw, wat een leuke voorstelling. Och, wij hebben zo genoten. En toen dacht ik bij mezelf. Misselijke mensen. Had me één keer iets gegeven. Eén keer. Was dat dan zo moeilijk geweest. Eén glimlachje had ik al genoeg gevonden. En toen heb ik gezegd, die gaan op de zwarte lijst. En daar ga ik nooit meer naartoe. Maar toen ben ik toch weer teruggegaan. En toen was het heel leuk. En ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Hoe kan toch soms een avond zo uitvallen? Ik snap het soms niet.
Nee, maar ik heb dit al zo vaak gehoord. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Dat je inderdaad op het podium denkt. Mensen, echt nu een kernaanval zou voor iedereen gezelliger zijn.
Ik dacht, zal ik de koffietafel aan laten rukken? Dat dacht ik echt. Ik denk, we willen cake of broodjes. Jongens. Zo zaten ze erbij.
En dan kom je backstage. Het was fantastisch. Of kom je terug. Het was fantastisch. Hoe dan?
Ik heb toen wel gezegd. Goh, ik zou het op zich best fijn vinden als jullie dat willen laten merken de volgende keer. Dat is voor men ook een stuk fijner. Dronten. En daar hebben ze naar geluisterd. Want ik stond er met deze show die ik nu draai, ben ik er geweest. En toen zei ze, Bas, even voor mijn Christel, hoezo staan wij hier nog? Want die wilde jij toch niet meer? Ik zei, ja, nee, maar ja, kom op, ga het gewoon doen. Ja. En we weten dat ze ervan genieten. Ze genieten alleen op een andere manier als ik gewend ben. Want dat is natuurlijk ook zo, hè. Ik moet ook die schakel maken dat mensen soms wat meer ingetogen genieten. Dat kan. Maar nu waren ze all over the place vanaf seconde 1. En toen dacht ik echt wel bij mezelf, waar zit het verschil? Maar lekker. Je maakt het mee.
Precies. Te gek. Dank je wel.
Dus, alsjeblieft.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!